Wij waren aan het spreken over de betekenis van de Alef, de 1. We hebben gezien dat in deze 1 een meervoud ligt opgesloten. Dat wil zeggen, het is wel een 1 en dus een eenheid. Maar tegelijkertijd is het een samengestelde eenheid. Want het blijkt dat zich meerdere, naar ons begrip, verschillende dingen zich samen bevinden in die 1. Of opgesloten liggen in die 1. We hebben gezien dan dat zo'n Hebreeuwse alef gezien kan worden als een weergave van 2 tienen tegenover elkaar. En ik schrijf het niet meer helemaal, maar hij zou zo gezien kunnen worden. 2 tienen tegenover elkaar, dat wil zeggen een 10 boven en een 10 beneden. Waarna wij bovendien ook gezien hebben dat die 10 beneden in de praktijk uiteenvalt in 2 vijven tegenover elkaar. Een linkse en een rechtse. Waarna bovendien sprake is van verbinding van die 2 vijven met elkaar. Ze horen namelijk bij elkaar, ze vormen 1 geheel. En daarom bevindt zich daartussen 1-6. Dat is de volle gedachte. En nou zeg ik het wel erg kort natuurlijk. Maar zo was ongeveer het verhaal. Dat betekent in ieder geval dat een alef te ontleden is in 4 verschillende getallen. Namelijk 10, 5, 6 en 5. En in feite is dat de naam van Jehovah, die dus ook een totale getalswaarde heeft van 26. En zo kwamen we ook op het verhaal, want het ging ons er oorspronkelijk om dat de 1 gewoon de uitbeelding is van die 1 met een hoofdletter namelijk van God zelf. God is 1. En God staat aan het begin van de schepping. Sterker nog, hij is van voor de schepping. Ik bedoel dus niet voor de grondlegging der wereld, dat is een ander begrip. Ik bedoel echt voor de schepping. Hij is namelijk die 1 waarna de Bijbel zelf begint met een 2. Ik heb dat al eens eerder naar voren gebracht. We dienen dus erop bedacht te zijn dat wanneer we de 1 bestuderen in de Bijbel, dat we te maken krijgen met God zelf, oftewel met Jehovah, want onder die naam maakt hij zich in ons bekend. Maar ook wanneer we over Jehovah spreken, dan blijkt dat een tamelijk gecompliceerd verhaal te zijn. Nou, gecompliceerd, maar in ieder geval een verhaal met een heleboel kanten, een geschiedenis met een heleboel aspecten. En zo is het dus ook met de 1, de Alef. Als we die namelijk ontleden, dan blijkt ook inderdaad dat we daar zelfs de naam van Jehovah in terugvinden. Wanneer we namelijk die 2 tienen tegenover elkaar zien en dan zien dat die onderste 10 inderdaad uiteenvalt, hoewel ik het nou uit verkeerd zeg, maar de 10 die kan je ontleden in 2 vijven die met elkaar verbonden zijn. En volgens sommigen, ik moet het even voor de zekerheid erbij zeggen, volgens sommigen is het namelijk zo dat die streep, die in werkelijkheid in de alef dus schuin loopt, diagonaal, dat die streep dan doorgaat voor de 6 die zich dan bevindt tussen die 2 vijven. Die streep wordt dan verondersteld te zijn een weergave van wat eigenlijk een waf of een wouw is, namelijk het getal 6, en die plaatst men dan tussen die 2 vijven. Ik vind het zelf tamelijk gezocht om het zo te doen, maar de grondgedachte die hierin zit is ongetwijfeld juist, namelijk dat de alef gezien kan worden als een weergave van eigenlijk de naam van Jehovah. Alleen, ik moet u zeggen, dat wanneer we dat zo doen, dan blijkt dat we die 1 eigenlijk gaan ontleden. Sommigen vinden dat heiligschennis, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar we gaan de onderdelen daarvan apart bestuderen, zodat we hem niet meteen meer zien als een 1, maar we zien het nou als minstens 4 getallen. En die getallen zelf zijn allemaal weer apart te bespreken. Maar in principe hoort het allemaal bij elkaar en is het 1. Daar gaat het om. Alleen dat die 1 wat ver te zoeken is achteraf, dat zit hem in het verschijnsel. Dat we nou deze 1 die van voor de schepping is, in de schepping plaatsen en als schepping, want dat zijn wij, bezien wij die 1 en dan blijkt er een heleboel verschillende dingen over gezegd te kunnen worden. Die 1 wordt in deze wereld een veelheid. Maar oorspronkelijk en in wezen blijft hij die 1. En het is niet voor niks dat we stilgestaan hebben bij die versen in de Bijbel. Met name die uit Deuteronomium 6 onder andere en ook enige schriftplaats uit Jesaja hebben we in de tijd aangehaald. Waar gezegd wordt, hoor Israël, hoor de Heer onze God is 1. Het grappige daarvan is, maar dat vertel ik pas veel later, maar het grappige daarvan is natuurlijk dat tamelijk bekend is dat vers, hoor Israël, onze God is 1, dat daarin juist aandacht gevraagd wordt voor het getal 74. Dat heb ik wel eens verteld, hè. Er staat een 70 en een 4 staat daar vet gedrukt.
Een tamelijk bekende zaak is dat. Maar in ieder geval, terwijl gezegd wordt, de Heer is één, staat er toch zo'n beetje bij van, maar let op de 74. Want het begint wel met één, maar het loopt toch tot 74. Voordat hij verschijnt, voordat het echt kerstfeest wordt dus. Maar daar gaat het nou niet over verder, hè. Maar bedoel maar zo, die één die drukt zich namelijk altijd uit in wat verder volgt. Als we niet eerst een één hebben, hebben we geen twee en geen drie en zeker geen 74, om dan over 358 nog maar te zwijgen. Wil ik dat getal noemen ze ook niet zomaar natuurlijk, hè. Ik pik er maar één uit. Maar bedoel, dat is allemaal afgeleid van die één. Alleen die één zelf is hier niet. Hier begint het met een twee en vanuit twee komen we bij veel terecht. Maar die één zelf, die kennen we natuurlijk ook. Die één zelf is onze Heer. Bij alles wat we over hem leren en dus bij alles wat we over dat getal bespreken, moeten we erbij bedenken, het gaat om hem die één is. Dat is van het grootste belang. Nou goed, ik zal proberen hier even wat verder te gaan. De zaak is namelijk dat deze naam van Jehovah ook voorkomt in de afgekorte vorm. Dus alleen als 10-5. En dan schrijft men hem als JH. Dus dan wordt het ja, zo wordt hij uitgesproken, ja. Dat is de verkorte vorm van de naam Yahweh. En die wordt minstens als zo heilig beschouwd. Dus of die laatste twee letters er nou aan zitten of niet. De eerste twee letters zijn voldoende ter aanduiding van de Heer zelf. Ik geloof dat ik het vorige keer ook al gezegd heb, maar ik weet niet waar we van de band zijn afgelopen. Want ik heb een beetje te lang gepraat natuurlijk vorige keer. Het is in ieder geval zo dat deze combinatie van 10 en 5 door de Joden ook niet geschreven wordt. Dat wil zeggen, als men een 15 zou moeten schrijven, zou men die moeten schrijven als een 10 en een 5. Omdat men een 14 schrijft als een 10 en een 4. Een jot en een dalet is het dan, hè? En een 16 schrijft men met een 10 en een 6. Maar een 15 schrijft men niet met een 10 en een 5, maar met een 9 en een 6. Omdat 10, 5, het getal 15 dus, de uitdrukking is van de naam Jehovah. Dus schrijft men hem niet, gebruikt men hem niet als getal. Is wat voor te zeggen. En daar gaat het nou niet om dat ik dat verdedig, maar het gaat om dat we ons dus bewust zijn dat zij die met het Hebreeuws omgaan, dus inderdaad dat beschouwen als de naam voor Jehovah. Hoewel het maar de helft van de naam is. Daar gaat het om. Het minstens als even heilig beschouwd. Zodat u nu weet, als u het getal 15 in de Bijbel tegenkomt, dat het ook iets met Jehovah te maken heeft. In ieder geval met één kant van Jehovah. De hoogste kant namelijk, hè? Uiteraard. Ja, ja. De eerste twee letters. Want dat zeg ik niet zomaar. Want in Genesis bijvoorbeeld lees je dat de wateren 15 elden overhand hadden boven de bergen. Toen de Heer een oordeel bracht over deze wereld en er zichzelf dus boven plaatste, want zo kun je dat zo zeggen, blijken dus ook de wateren 15 elden overhand te hebben boven de bergen. En hoe lang? Nee. 150 dagen. Jazeker, 150. Het is ook een 15 dus, hè? Dan maal 10, maar niet zeer. Precies dezelfde gedachte. 15, omdat de Heer vanuit de hemel zijn oordeel uitspreekt over de aarde. En als hij spreekt, komt er water, dat weet u waarschijnlijk wel. En de heilige God veroordeelt de onheiligheid en de zonde van de mens, enzovoorts. En dus staat hij de 15 el boven, dat is ongeveer de gedachte dan. Maar ik noem dat alleen maar als voorbeeld. Het gaat er dus om dat we zien dat die naam Ja, zoals we die trouwens ook tegenkomen in vele namen van de Bijbel, dat die naam Ja op zichzelf ook doorgaat als een complete aanduiding van de Heer. Hoewel de helft van de naam ontbreekt. En die naam als Jeremia enzovoorts en Hemia en hoe ze maar heten mogen. Dat Ja, Jezaja. Kortom, als je maar Ja zegt, dan spreek je over Jehovah. Ik ken een ezel, die zegt het al jaren. En dat is heel verstandig, want u weet dat een ezel een beeld is van een gelovige. En wat hij zou moeten doen is de naam des Heren aanroepen. Dat doet hij dus ook. En hij zegt, ja. In het Nederlands is dat een bevestiging. Zo van, ja, inderdaad. Maar de sterkste bevestiging, meest positieve dus, wat er is, is inderdaad, ja, in de zin van Jehovah. Goed. Nou, de andere helft van de naam, die is er namelijk ook. Dat wordt dan weer een 6 en een 5. Maar die is niet altijd aanwezig. Ik schrijf het natuurlijk prompt weer verkeerd op, want dit is de linkse helft van de naam. Hè? Dat achtervoegsel is de linkse helft van de naam, want je hoort de schrijver van rechts naar links. Terwijl ik het zo aanwijs, sta ik dus helemaal goed. Maar voor u ziet het dus wat anders uit. Maar daar had Diepen nog stuk wel problemen mee. Maar daar gaat het nou niet over. He? Voor de kijker is het rechts. En die heet professor I.A. Diepenhorst. Dus je ziet, inderdaad, ik wist dat er iets mee was, maar dan is het nou niet te binnen schieten. Ja. Kent u die man niet? Je zit allemaal zo te kijken van, waar heeft hij het nou over? Die presenteerde jaren geleden televisieprogramma's, weet je veel wat. En de, televisie ook. En dan zei hij aan mijn rechterkant, maar voor de kijker links, was altijd prijs. En aan mijn linkerkant dus voor de kijker rechts. Hij zei het dus heel duidelijk. De man heette I.A. Diepenhorst. En daar hebben we het nou dus even over, hè? Goed. Ja. Laat maar zitten. Het achtervoegsel van de naam is dus de linkse kant. De rechtse kant is dus altijd aanwezig. Maar dus de hoogste kant. Dat spreekt dus ook over de hemelse kant van de godheid, eigenlijk. Maar de linkse kant is niet altijd aanwezig. Hoeft ook eigenlijk niet aanwezig te zijn, want we weten toch wie hij is. Dat wil zeggen, de linkse kant, ik hoop dat u het begrijpt, de linkse kant van de godheid is niet, hoeft niet aanwezig te zijn om die godheid te kennen of voor God om te bestaan. Hij staat aan de rechtse kant en dat is voldoende. Die linkse kant is er wel, die kennen wij ook uit de Bijbelse geschiedenis. U begrijpt wel dat ik veel meer bedoel met links dan alleen maar de linkerkant, hè? Maar die linkerkant die kennen we wel, maar dat is een tijdelijke zaak, maar God is niet van die linkse kant afhankelijk. De geest van de wijze, zei de schrift, richt zich op rechts, want aan de rechterkant vinden we de eeuwige God. Ja, of had ik amen moeten zeggen, dat betekent ook hetzelfde. Toch? Goed. Maar de linkse kant, iets wat men ook de vrouwelijke kant zou moeten noemen, maar dat wordt nog minder begrepen, vrees ik. Dikwijls, nee, bij u wel natuurlijk, maar er zitten er meer mee te luisteren stiekem, hè. Achter zo'n bandrecordertje. Nou goed, maar de linkse kant, dat is de vrouwelijke kant, dat is nog moeilijker te begrijpen, maar dat is hetzelfde als de linkse kant. Dat is namelijk de kant van de schepping, de kant van het schepsel. God, de schepper, bestaat al bij de naam Ja, voorzelfsprekend. Maar aan de kant van de wereld, de schepping, daar is hij niet altijd en per definitie aanwezig. Dat is namelijk zijn linkerkant. Daar is hij niet van afhankelijk, maar hij bestaat wel. Dat wil zeggen, we kennen de onzienlijke God die onnaspeurlijk is voor de mens en die ondoorzoekelijk is. Een God die niet gekend kan worden. In het Jodendom zou dat dan de En Sof moeten zijn, volgens de Kabbala, de onkenbare God. Maar aan de andere kant, wij kennen een God die zich openbaart. Dat is dan eigenlijk per definitie de linkerkant van de godheid, oftewel de veruiterlijking van de godheid, oftewel de vrouwelijke kant van de godheid. Ik heb dus niet gezegd dat God vrouw is. Ik heb het woord vrouw niet eens gebruikt. Ik had het over vrouwelijk. En dat is wat anders. Nou, die zienlijke kant van de godheid, dat is de kant waarmee hij zich openbaart. Dat is de kant die men ziet. Dat zijn de zogenaamde achterste delen van God. En ik ben blij dat er zo'n heel eenvoudige uitspraak over in de Bijbel staat. Jehova namelijk, de Heer, zou zich laten zien aan Mozes. En Mozes zag zijn achterste delen. Waarna altijd nog gezegd kan worden dat hij toch God niet heeft gezien. Want zo is dat. Wij leren, Mozes heeft God gezien, want God openbaarde zich aan hem. De Heer zei tot Mozes, ga hier maar even staan, dan kom ik langs. Ja, ga maar in de rots natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar goed, ga dan maar staan en dan kom ik langs. Maar later in het Nieuwe Testament staat, niemand heeft ooit God gezien. En dat staat speciaal in verband met Mozes overigens, want er staat in Johannes 1. Hè, we hebben daar al eens over gehad, ook hier. Niemand heeft hem ooit gezien, maar hij zag hem wel. Mozes zag God, maar hij zag zijn achterste delen, staat daar. Dat betekent inderdaad zijn laatste of zijn buitenste delen. Of zo het is dichter bij het woord blijven, net als in Johannes 1. Hè? In het begin was het woord, we blijven dicht bij het woord. Hij heeft alleen de laatste letters gezien. Niet de eerste, maar wel de laatste. Hij heeft alleen de buitenkant van de godheid gezien. De laatste letters, de achterste delen. Dat kan niet anders, want de rest kun je niet zien. Als het gezien kan worden, is het de buitenkant en zijn het dus de laatste letters. Zodat we nu onderscheid dienen te maken tussen de eerste twee letters van de naam van Jehovah, die verband houden met zijn hoge positie. De water hadden de overhand, 15 al, omhoog dus. Hè? Dus die eerste twee letters staan voor Jehovah in zijn hemelse positie, dus de rechterkant tegelijkertijd. En die laatste twee letters, de 6 en de 5, houden verband met de aardse positie van die God. Het is namelijk een God die zich openbaart onder de complete naam Jehovah uiteraard. En die wij later kennen als Jezus en nog later als de Christus. Maar in ieder geval een God die zich bekend maakt en die niet alleen verschijnt in een vergankelijke wereld, maar zelfs deel uitmaakt op een gegeven moment althans van de vergankelijke dingen van de vergankelijke wereld.
Ja. In dat gedeelte waar staat dat Mozes de achterste delen van God zag, staat eerder dat de Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht.
Ja.
Wat betekent dat dan? Dat wordt ook meerdere keren gezegd.
Ik ben blij dat u dat vraagt, zuster.
Dat naar aanleiding van vorige keer.
Ja. Dat is heel goed. Mozes zag de Heer van aangezicht tot aangezicht. Of, maar staat ook, hij zag zijn achterste delen. Maar ook zonder die verse zouden wij moeten concluderen dat aangezicht hetzelfde is als achterste delen. Want aangezicht staat voor de buitenkant. Ja, het oppervlak. Het oppervlak. Het is het woord wat gebruikt wordt ook voor het oppervlak van de aarde. En meer nog voor het oppervlak van de zee. Dat wil zeggen de bovenkant, in dat geval is dat de bovenkant, maar in ieder geval de buitenkant. De kant die gekend kan worden. De diepten van de zee, die zijn ondoorzoekelijk, dat weet u waarschijnlijk in de Bijbel ook, hè? De gronden van de afgrond, dat is de dood, daar kun je niet komen, dat overleef je niet, dat is onbereikbaar. Lees het maar in de psalmen na, en wat dacht u van Jona hoofdstuk 2, dat is ook wel aardig in dat verband. Maar het oppervlak, het aangezicht van de zee heet het dan, maar het is gewoon het oppervlak van de zee, dat is de buitenkant. Het Hebreeuwse pnei, panim, dat is een meervoudsvorm daarvan, ja. En dan heb je natuurlijk nog het aan van afgeleide Jiddische ponem. Ponem, ja, een ponem. Dat is niet iemands, is niet alleen de buitenkant, de voorkant zelfs van iemands hoofd, maar het is zijn hele verschijning. Inclusief alles wat erbij hoort. Alles wat er gezien kan worden, heet aangezicht. Sterker nog, want ik zeg het nog niet helemaal goed hoor, want het gaat toch nog verder. Aangezicht is toch nog iets meer dan dat. Alles wat gekend kan worden, namelijk, heet aangezicht. Juist, dat moet ik wel zeggen, want anders kom je volgende keer met een briefje terug waar een aantekening op staat van 2 Korinthe 3. Want daar staat dat wij de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht. Terwijl vastgesteld wordt dat we hem nooit gezien hebben. Maar wij kennen hem wel van aangezicht tot aangezicht. Nee, dat is niet de toekomst, dat is nu. Wij allen met ongedekte hoofden enzovoort worden naar hetzelfde beeld veranderd. Omdat we met ongedekte hoofden in contact komen met de Heer. En dus ontvangen wij de heerlijkheid des Heren. En worden wij dus veranderd naar zijn beeld. 2 Korinthe 3. Want wij hebben geen hoofddeksel op en dus kennen we hem van aangezicht tot aangezicht. Wat ons bevoorrechter maakt dan Mozes. Want toen hij de Heer zag, had hij een deksel, ja, over zijn hoofd. Ja, zo was dat. Maar wij kennen hem van aangezicht tot aangezicht. Terwijl we hem niet gezien hebben. Zodat u ziet dat het begrip aangezicht staat voor alles wat gekend kan worden.
Het woord gelaat, is dat dan ook een onderwerp?
Dat weet ik niet. Dacht het niet hoor. Dacht het niet. Dacht het niet. Ja, je moeilijkheid is, je komt al gauw in synoniemen. En er is altijd wel eens weer een uitzonderlijke situatie waarbij een woord in zijn meest linkse of zijn meest rechtse toepassing vertaald wordt. Dat is hoogst ongelukkig dan, want die mag je eigenlijk nooit als voorbeeld gebruiken. Maar normaal gaat het om aangezicht als uitdrukking voor de buitenkant van iets. Maar de buitenkant niet al te oppervlakkig genomen, laat ik het zo zeggen dan. Nou. Dan gaan we maar weer verder. Dan gaat het dan om, en dat is een bekende verklaring die ik u nu geef. Dat is gewoon een traditionele Joodse verklaring. Die zegt dat de naam van Jehovah gesplitst is in twee gelijke helften. In 2x2 letters. En dat het de bedoeling is dat die laatste twee letters, de linkse twee dus, ook inderdaad toegevoegd worden aan de eerste twee. En dan hebben we het niet over grammatica of over het uitschrijven van strafregels of iets dergelijks. We hebben het gewoon over veel diepere zaken die het leven en denken van de mens betreffen. De gedachte is namelijk, God is niet alleen die God in de hemel, maar hij is ook een God die zich op aarde openbaart. En die twee dingen samen, laat ik het anders zeggen, die twee dingen moeten samen genomen en samen gekend worden. En dan hebben we pas de gehele Godheid. Dat is ongeveer de verklaring. Helemaal precies kan ik hem niet geven, omdat hij ook nooit precies gegeven wordt. Ik heb u net ook al gezegd, maar ik kom er straks nog wel terug, maar ik heb u net al gezegd, dat verhaal van die streep die dan een 6 wordt, dat vind ik ook aardig bedacht. Maar ik vind het een beetje kunstmatig om het kloppend te krijgen. Hè? Maar ik kom er nog wel even op terug straks. Waar ik nu over praat, is over een verklaring die binnen het Jodendom aanvaard wordt. Dat wil zeggen, hij geldt daar als een en zelfs als de verklaring, voor zover er een verklaring bestaat. Want niet iedereen weet daarvan, want het is in het Jodendom net als in het Christendom. De meeste mensen hebben geen flauw idee van wat ze geloven. En sommigen hebben hooguit een flauw idee van wat er ongeveer in de schrift staat en daar houdt het mee op. Dat is in het Christendom zo, dat is in het Jodendom ook zo. Nou, laat ik maar niet verder op ingaan, want dit leek me al scherp genoeg. Hè? Dus, hoe dat ook zij, de verklaring is nog altijd de tweedeling van die naam, waarna de naam heel gemaakt zou moeten worden. Maar het heel maken van de naam is weer een bekende gedachte, want het heel maken van de naam veronderstelt het aanvaarden van alle details, alle aspecten van de naam, ongeacht dat het 2x2 letters zijn of zoiets, maar het heel maken van de naam veronderstelt dat die compleet in zijn geheel gespeld wordt met alles wat erbij hoort. Maar dat principe van het compleet maken van een woord of naam, want dat is toch hetzelfde, hè? Het compleet maken van zo'n woord of naam veronderstelt dat men ook degene die met die naam wordt aangeduid in zijn geheel aanvaardt en completeert. Dat is een gedachte die is moeilijk uit te leggen, omdat wij Westerlingen zulke dingen niet meer kennen. Maar ik zal u dit zeggen. Een van de grootste beledigingen die ze u kunnen aandoen is uw naam achterstevoren schrijven. Dat wist u misschien niet en u trekt er zich niks van aan, maar het is wel zo. Ja. Ja. En als men u vervloeken wil, schrijft men uw naam op de kop. Of achterstevoren of zoiets. Dat is echt waar. Dat wordt als het afroepen van een vloek beschouwd, want dat is een vorm van verwerping. In het Nederlands komt het nog voor, ook in onze cultuur komt het nog voor, als men bijvoorbeeld nadrukkelijk weigert iemands naam uit te spreken, terwijl men hem wel kent, maar bewust de naam niet wil noemen. Ik weet niet of je het wel eens gemerkt hebt, er zijn ook namen die ik wel eens oversla. Hè? Dan heb ik het over een of andere Duitser van enige jaren geleden, van de naam nou even ontschoten is. Die is me niet ontschoten. Van heel veel mensen ontschiet me altijd de naam, van hem nou net niet. Maar die noem ik liever niet. Hè? En zo zijn de mensen die willen met nadruk niet over de Satan praten, of over hoe die maar heet. Hè? Ik slik hem nog net in, hè? Dat merkt u, hè? Maar men spreekt die naam niet uit en men heeft het over de Zwarte Piet of zoiets. Met vriendelijke dank aan tante Clara, bijgenaamd zuster van Dijk. Of over Den Boze, dat is weer, ja, met vriendelijke dank aan weer een andere zuster. Maar in ieder geval, men gebruikt die naam niet eenvoudig om hem niet te veel eer te geven. En als men hem al noemt, en toch nauwkeurig een aanduider, gebruikt men een andere uitdrukking. Hè? Maar in ieder geval geen verheffende. Maar in ieder geval, en ook zeker niet de gewone naam. Het beste wat je kunt doen als je iemand eer wil bewijzen, is inderdaad zijn naam noemen, voluit. Sommigen nemen je dan ook nog kwalijk, maar goed. Ja, dat vinden ze ook, hè. Maar het is goed om de dingen bij hun naam te noemen en wel de volle naam. In wiens naam is deze man hier genezen? Dat is in de naam van die Jezus die jullie gekruist hebben, zei Petrus. Want, zegt hij bovendien, er is trouwens helemaal niet een andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. En hij noemt dus de naam voluit. Die naam is het. En het voluit noemen of aanroepen van die naam blijkt in de Bijbel de grond te zijn voor verlossing. Men moet die naam aanroepen. Dan moet je hem dus helemaal uitspreken. Ik wil niet zeggen dat je hem perfect moet uitspreken, dat je geen letters mag inslikken. Maar de gedachte is, fundamenteel, maar tamelijk filosofisch, dat die naam in zijn geheel zal moeten worden uitgesproken. En niet dat gedoe van, dat kan ik niet door mijn strot krijgen of zo. Want nou ziet u, dat is een Nederlandse uitdrukking die ik nou gebruik. En u merkt dat die gedachte in het Nederlands dus ook bestaat. Dat men moeite heeft met iemands naam. Niet om die naam, maar om iets anders. Om wat men ermee oproept. Ik geloof dat het dezelfde reden is waarom men de naam Jehovah niet wenst uit te spreken. En zelfs waarom zo sommige christenen die naam niet wensen uit te spreken. Men weet maar al te goed. Dat als men de naam gebruikt, dan roept men hem op. Of roept men hem aan op een of andere wijze. Zie? Maar men zou hem dus voluit moeten uitspreken en men zou hem dus heel moeten maken. En dat is de meest fundamentele verklaring die ik ken voor die gedachte in de Bijbel. Dat men niet de Heer zou heiligen, maar dat men zijn naam zou heiligen. Want dat staat er steeds, hè? Dat men de naam van Jehovah zou heiligen. Dat, kijk, je kunt wel zeggen dat betekent dat men de Heer eer zou geven. Ja, dat is leuk bedacht. Maar heiligen betekent nog steeds één maken, heel maken. En die Heer kun je niet heel maken, die Heer is namelijk één. Die is niet van ons afhankelijk of hij één wordt, hij is één. Dat wil zeggen, wij heiligen hem door hem als de ene te erkennen. Dat is maar weinigen doen. Ik heb u dat al vaker verteld, want niet zodra begin je over de Godheid te praten of men heeft het over drie. Wat men er ook mee bedoelt en hoe goed bedoeld het ook is, maar men doet dat. En daar zouden we eindelijk vanaf moeten natuurlijk, hè. Want de Heer is één en dat is de beste manier om hem te heiligen, door te aanvaarden dat er maar één God is en niemand anders, daarbuiten is ook helemaal niks. Hoewel er zijn die goden genaamd worden, zegt Paulus, in Korinthe is dat natuurlijk. Hè? Maar wij kennen er maar één en wij erkennen er ook maar één. En fundamenteel betekent dat heiligen van de naam van Jehovah, betekent dat we inderdaad zijn volledige naam in al zijn aspecten aanvaarden en eventueel aanroepen, maar in ieder geval aanvaarden. Dat we die hele naam hebben. Niet alleen de naam van een God ver weg in de hemel, zo van ik geloof dat er een God bestaat en verder ziet hij maar. Want wij zien niks, dus hij moet het dan maar zien. Zo'n soort gedachte is dat. Dat is maar de helft van het verhaal. En dan heb je nog anderen die toe moeten geven dat Jezus van Nazareth dan toch wel een bijzonder iemand was. Hè? Deze dagen krijg je dat weer overal te lezen. Dat was toch wel een bijzonder mens. Maar ja, dat zeggen ze van... Ja, daar zeggen ze dat ook van. Nou, daar gaat het nou niet over. He, maar ik bedoel, dat zegt op zich niks. Die hebben alleen de buitenkant van de achterkant van de naam. Daar kon er beter niet op ingaan. Maar die hebben alleen de achterkant van de naam. De linkerkant, zal ik wel zeggen. Is een goed mens. Ja, heeft het goed bedoeld. Jammer dat hij gestorven is. Maar ja, ik denk als hij nog leefde, zouden ze hem zo goed niet vinden. Of van de doden niks dan goeds, hè? Nou, hoe dat ook zij, men moet dat in zijn geheel nemen. Wij krijgen er heel concreet altijd problemen mee, want ik sta bijvoorbeeld een avond te praten over de Heer Jezus als mens, en dan krijg ik grote ruzies, dikwijls, nou niet dikwijls, maar soms, met mensen die zeggen, ja, maar hij is toch God? Die denken dan dat ik dat heb staan te ontkennen. Hè? Die denken dat ik alleen maar de linkerkant ken van het verhaal, maar zij kennen alleen maar de rechterkant, en dus kunnen we het niet eens worden. En een andere avond sta ik de hele avond te praten over de Heer uit de hemel. De zon is mensen niet uit de aarde, maar uit de hemel. Dan zegt men, ja, maar hij is toch mens, enzovoorts. Ja, dat heb ik dan nog niet ontkend, maar er zijn twee kanten aan het verhaal, minstens. Minstens twee. Want daarna kun je nog verder differentiëren, maar goed, dat doen we nou voor het gemak maar niet. Maar het gaat erom dat die twee delen inderdaad bij elkaar komen. Nou, dat heb ik toch duidelijk verteld. Nou, het heiligen van de Heer, maar beter nog het heiligen van zijn naam, betekent dus dat men die Heer in al zijn aspecten kent. Als de schepper ver weg, maar ook als de verlosser dichtbij, als het meest naaste familielid, als de naaste. God is immers die God daar ver weg in de hemel. Ginds achter de sterren enzovoorts, hè? Ver boven het prachtig sterrendak, zoiets. Hè? Maar in ieder geval verbazend ver weg. En als men dan leest over de naaste, verzuimt men te zien dat het over diezelfde Heer gaat. Zijn linkerkant weliswaar, maar hier is het. Zie, die twee dingen horen bij elkaar. En dat is het heiligen van de naam van Jehovah. Maar je moet een beetje typologisch kunnen denken om dat te zien. Het gaat niet alleen maar om de naam, het gaat heus niet alleen maar om de spelling. Maar het gaat erom wat daarachter zit. Want de naam heeft twee delen, dat is duidelijk genoeg. Maar de naam zouden we in zijn geheel moeten kennen. Er zijn trouwens niet zo gek veel schriftplaatsen waarover deze zaak gesproken wordt. Ik wil ze dus wel even met u doornemen. Dus in de eerste plaats Leviticus 22. Leviticus 22, vers 2. Waar staat dat tot priesters gezegd moet worden? Spreek tot Aaron en tot zijn zonen dat zij zich van de heilige dingen der kinderen Israëls, die zij mij heiligen, afzonderen, opdat zij de naam mijner heiligheid niet ontheiligen. Die staat er dus andersom negatief. Het is de bedoeling dat ze de naam van Gods heiligheid niet ontheiligen. Waarna meteen de naam even genoemd wordt voor het geval ze die nu al vergeten waren. Of voor het geval dat ze misschien een letter kwijt waren. Er staat erachter, ik ben Jehovah. Staat er even achter. Die naam gaat het om. Welke naam? De heilige naam. Het heet de naam mijner heiligheid. Maar daarvan moet u leren dat het betekent mijn heilige naam. Dat betekent het. Mijn heilige naam. Dat is het bekende verschijnsel. Als men het bijvoeglijk naamwoord wil beklemtonen in geschreven taal, in ieder geval, of in gesproken taal, geschreven natuurlijk ook. Dat als je het bijvoeglijk naamwoord wil beklemtonen, dan doet men dat het beste door het bijvoeglijk naamwoord te vervangen door een zelfstandig naamwoord. En dat is hier gebeurd. En dus staat er de naam mijner heiligheid. Zie? Eventueel kun je dan lezen, mijn heilige naam, maar dat kun je zo niet schrijven. En dus wordt het de naam mijner heiligheid. Mijn heilige naam. Niet de nadruk op naam, maar de nadruk op heilig. En lees voor heilig, maar gewoon heel. Mijn hele naam. Ja, dat betekent het dat zij de Heer dus niet gediend hebben en één of meer letters en misschien wel alle vier de letters van zijn naam hebben laten vallen. En als ik het nou zo zeg, moet u er nog eens over nadenken dat het verhaal nog steeds gaat dat de gemiddelde Israëliet en bijna geen enkele weet hoe je die naam zou moeten uitspreken. Zodat men in de praktijk helemaal geen naam heeft, niet kent en hem dus ook niet kan heiligen in die zin. Er zit natuurlijk een veel diepere waarheid achter. Als je geen tong hebt, kan je hem namelijk ook niet uitspreken. Maar dat is het punt natuurlijk niet. Hè? Maar daar gaat het om. De naam mijner heiligheid. Mijn heilige naam. Mijn hele naam. Een naam die geen verdeeldheid kent in die zin. Een naam die één geheel is. Een naam die ook niet verontreinigd is. Waar je niks van af mag doen. Als je een deel van de naam aanvaardt, dan zou je de hele naam moeten aanvaarden. Je kunt natuurlijk beginnen met een deel. Maar daarna moet je verder met andere delen. Het moet één geheel worden. En dan wordt het één naam, al zijn het dan vier letters, dat zijn 26 eenheden trouwens, maar al zijn het dan vier letters, het wordt toch één. We zijn genadig trouwens, maar dat mag ik, kan ik beter niet vertellen, want het is veel te ingewikkeld. 26 is 2 maal 13 en 13 staat voor eenheid. Want één, het woord één, het telwoord één, in het Hebreeuws is één gat, en dat schrijf je met een 1 en een 8 en een 4, dat is dus 13. Hè? Ahave, ja, dat is ook 13. Het spreekt ook over eenheid, natuurlijk. Maar 13 staat dus voor eenheid. En hier vind je in de naam van Jehovah vind je de 2 maal 13. Maar bij elkaar uiteraard. De 2 dertienden die samen één geheel worden. Goed, maar ik kom er nog voldoende over te praten vanavond. Dus laat ik maar even doorgaan. Het gaat er dus om in dat hier in Leviticus 22 vers 2 voor de eerste maal gesproken wordt over het heiligen van de naam. Hoewel het negatief staat, er staat je mag hem niet ontheiligen. Maar dat is uiteraard hetzelfde. Hij moet geheiligd worden en daarom moeten de priesters zich afzonderen van Israël. En hoewel heel Israël heilig is, omdat het een heilig volk is, moeten de priesters zich weer van dat heilige volk afzonderen. Omdat die priesters speciaal bestemd zijn voor de naam des Heeren, om die naam te heiligen, staat er. Die moet heel en ongeschonden blijven. De wetten omtrent de reinheid bijvoorbeeld, de reine en onreine dingen, worden op de priesters ook veel nauwkeuriger toegepast. Ik zeg het verkeerd. Er zijn wat de priesters betreft veel meer beperkende voorschriften dan met betrekking tot het volk als zodanig. Er zijn dingen die het volk wel mocht, maar die de priesters beslist niet mochten. Hun heiligheid ging nog uit boven de heiligheid van het volk, omdat juist deze priesters verondersteld werden te staan tussen het volk en God zelf. En daarom moesten ze heilig zijn. Ze moesten een toonbeeld zijn van reinheid en heelheid en zelfs ook van gezondheid. Dat is ook zo. Want als er lichamelijk iets mankeerde, mochten ze niet eens priester zijn. Ze moesten heel zijn. Ze mochten geen gebroken ledematen hebben, om maar eens wat te noemen. Nog een paar andere dingen ook niet, maar daar zullen we het nou maar niet over hebben. Maar ze moesten minstens zo compleet en zo gaaf zijn als bijvoorbeeld ook de offerdieren. Ja, dat ook, ja. Ja. Goed. Nou, ik ga maar even gewoon verder. Naar vers 32, daar komt de uitdrukking trouwens ook voor, van Leviticus 22. Nee, daar komt de uitdrukking niet voor, maar dat wordt op gezinspeeld. Dat bedoel ik. Daar staat vers 32, en gij zult mijn heilige naam niet ontheiligen. U ziet, de naam mijner heiligheid is gewoon mijn heilige naam hier. En er staat dan, gij zult mijn heilige naam niet ontheiligen, opdat ik in het midden der kinderen Israëls geheiligd worden. Eerst is het dat de naam geheiligd zou moeten worden, en dan is het dat de Heer zelf, ik, geheiligd zou moeten worden. In de praktijk is dat hetzelfde. Maar het punt is natuurlijk, als die Heer inderdaad woord en dus naam is, zou zijn naam dus ook in zijn geheel bewaard moeten worden en zelfs uitgesproken moeten worden. Dat is de gedachte. Waarna prompt staat, ik ben de Heer die u heilige, die u uit Egypteland uitgevoerd hebt, opdat ik u tot God zei, ik ben Jehovah. En waarom nou meteen een melding van de uittocht uit Egypte? Omdat de Heer zich heeft beziggehouden met de schepping en heeft daar het volk geleid uit Egypte. En dat is inderdaad de linkerkant van de Godheid. Dat is een God die zich openbaarde, die kwam tot Mozes, die ze dus zijn buitenste delen en dus de tweede helft van zijn naam zag, om maar zo te zeggen. En daardoor werd het volk uit Egypte verlost. Die andere kant van de naam is duidelijk genoeg. God de schepper, de onkenbare. Maar als men die naam in zijn geheel kent, dan aanvaardt men ook die God die ons verlost heeft, of die ons uit Egypte verlost heeft. Want dat is de gedachte in verband met Israël. En in verband met ons geldt diezelfde gedachte trouwens, al vullen we voor Egypte dan wat anders in overeenstemming natuurlijk met de Bijbelse symboliek. Maar de gedachte is hetzelfde. God heeft omgezien naar de mens, is zelfs mens geworden. En inderdaad, dat is zijn linkerkant. En die kant hoort ook aan zijn naam vast. En men heiligt hem door hem ook inderdaad als de God die verlosser is te aanvaarden. Ik weet niet of het zich nog herinnert, toen wij gesproken hebben of versen hebben aangehaald die spraken over de eenheid van God, waren dat versen uit Leviticus en uit Jesaja, waar steeds stond, ik ben de Heer uw verlosser. Als het toch gaat over de eenheid van God, stond er ook bij, denk erom, ik ben die verlosser. En dat is precies de tweede helft van de naam. Die hem eens verlossing brengt. De verlosser die mens werd enzovoorts. En die daarna als hoge priester uit de mensen genomen werd. Nou goed, ga even verder. We komen dan terecht in 1 Koningen 9. Waar het gaat om de inwijding van de tempel van Salomo. De tempel is net gebouwd en ingewijd trouwens. En er staat er in 1 Koningen 9 vers 3. En de Heere zeide tot hem, ik heb uw gebed en uw smeking gehoord die gij voor mijn aangezicht smekende gedaan hebt. Ik heb dat huis geheiligd. Leuk hè? Ik heb dat huis geheiligd het welk gij gebouwd hebt. Maar als je oplet, dan is dat bouwen en heiligen eigenlijk hetzelfde. Nou, het is niet hetzelfde, maar het is wel synoniem. Want bouwen wil ook zeggen tot eenheid maken. Dat zouden we moeten weten uit het Nieuwe Testament zeker. Waar het samenvoegen van de stenen een uitbeelding is van het tot stand komen van het ene lichaam van Christus. Dat is ook het bouw van een tempel. Maar die tempel, die ene tempel, wordt gebouwd uit vele stenen die samen één gemaakt worden. Heel gemaakt worden dus. En dat is ook heiligen. En de gemeente is inderdaad één heilige, dat wil zeggen één, tempel. Nou, hier staat, dit huis, dat heb ik geheiligd en gij hebt het gebouwd. Maar het verschil is niet zo groot, zeker niet als we bedenken dat Salomo zelf een type is van Christus. Dat is helemaal het verschil niet meer groot. Dat hebben ze het samen gedaan. God en Salomo, oftewel de rechterkant van God en de linkerkant van God, zo kun je het ook zeggen. Het is de Heer zelf namelijk die de tempel maakt. Het is maar kort genoeg zegt, dan is het altijd van toepassing. Hè? Het is de Heer zelf die de tempel maakt. Of bouwt, of heiligt. Goed, ik heb dus dat huis geheiligd, het welk gij gebouwd hebt, opdat ik mijn naam al daar tot in eeuwigheid zette. Let wel, er staat niet opdat ik daar tot in eeuwigheid zitte, hoewel het dat betekent. Maar er staat opdat ik mijn naam, want de Heer is het woord, en dus een naam. En dus zijn naam komt daar, hij komt er ook zelf. Maar in feite staat zijn naam dus inderdaad op het bouwwerk, op de deur om zo te zeggen. Daar woont hij zelf, zeggen we dan. Zingen we zo, geloof ik, hè? Daar woont hij zelf. Dat is ook zo, want het staat op de deur. Nee, dat kan niet missen. Dat het op de deur staat, hè? Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar hij zal zijn naam daar in eeuwigheid zetten. En mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn te alle dagen. Zie je? Zijn naam, zijn ogen, zijn hart. Hij zelf namelijk. En het heiligen van dat huis was nodig opdat de naam des Heren daar tot in eeuwigheid zou zitten en daar dus geheiligd zou zijn. Dat is de gedachte van 1 Koningen 9 vers 3. De naam wordt gebracht in die ene tempel die één geheel is. Waarbij je moet bedenken dat die tempel zelf een uitbeelding is van het complete verlossingswerk van Christus en dus uiteindelijk van een totale nieuwe schepping, want dat is het eigenlijk. Of van de gemeente, maar dat is ook een nieuwe schepping, dus dat maakt niks uit. En in die ene tempel, als uitbeelding van die nieuwe schepping, waarvan God zal zijn alles en in allen, waar dus eenheid is, daar is ook de naam één. Ik zei niet, daar is één naam, dat is ook wel waar, maar daar heb ik het niet over. Ik zeg, daar is de naam één, compleet namelijk. Daar is niet meer 26, zou ik zeggen, maar dat is inderdaad gewoon de Alef. Weer één. En dat is het heel maken van die naam. Bovendien kun je het nog anders zeggen, omdat de naam kwetsbaar is, en omdat de naam verdeeld wordt, omdat men hem vergeet, of niet voldoende kent, omdat men de letters van kwijtraakt, kun je natuurlijk ook die naam bewaren. In de tempel bijvoorbeeld. Nou, dan heb je net zoiets als, dan ben ik helemaal buiten de Bijbel, maar dan heb je net zoiets als de geheime toverspreuk, weet u wel. Waarschijnlijk niet, want het is geheim. Maar daar gaat het nou juist over. He? Hebben jullie verhalen nooit gehoord? Dat mag je ook niet weten, dat is occult. He? Maar daar gaat het altijd over, over dat je zo'n beetje alles kunt. Alle dingen zijn mogelijk. Degene die de toverspreuk kent. Zo van simsalabim. Oftewel, ja, dan is de afwas klaar, hè? Want je hebt al wat beters te doen, hè? Ja. Goed, en dan heb je nog abracadabra, die is al iets moeilijker, vooral voor de Chinezen, maar daar hebben we het ook nou niet over. En dan heb je nog sesam open nu, er waren er nog een paar. Die zie je, het is helemaal moeilijk, en wat Pilatus ermee te maken heeft, weet ik niet, hoewel ik een vermoeden heb. Maar het is ook een Hocus Pocus Pilatus. Pas, dat is inderdaad juist, ja. En dan hebben we er nog één, en dat is een heel serieuze. Maar ik aarzel om hem nou te noemen. Dat is gewoon de naam des Heren. Ja. Als je wat geregeld moet hebben wat je niet voor elkaar kunt krijgen, dan noep je die naam aan. Het is maar één echte toverformule, om zo te zeggen. Ik weet dat je dat verkeerd kan uitleggen zoals ik het nou vertel, maar zo zit het. En al die andere dingen die ik net noemde, zijn gewoon daarvan afgeleid. Er is maar één groot geheim, en dat is een geheim woord. Als je dat kunt uitspreken, dan krijg je alles voor elkaar. Hè? Dan worden je idealen vervuld. Mag je een wens doen, of hoe dat maar heten mag. En die ene formule is gewoon de naam van Jehovah. En je moet hem dus niet geheim houden. Je moet hem dus meedelen. Dat is één naam. Die naam is dat. In de naam van Jezus. De naam van Jehovah. Dat is het verhaal, hoor. En dan heb je nog, ik ben er nog één vergeten. Ik ben nog zijn naam vergeten. Die van Repelsteeltje. Zie? Dat is druk zo in. Ik zal de sprookjes nou niet uitleggen. Maar daar ging het ook om hetzelfde. Het geheim van de naam. Er zit iets, daar is iets mee. Je moet de naam kennen, je moet hem uit je hoofd leren. Ik weet niet of het nou de boeddhisten of de hindoes of weet ik veel wie allemaal zijn, want daar heb ik gelukkig geen verstand van. Maar die hebben ook zoiets, hè? Die mediteren over een mantra, geloof ik, hè? Ik dacht dat het een auto was, maar die... Maar het was weer iets anders. Maar een mantra, de een of andere vreemde naam die ze moeten... Uit het hoofd leren minstens, maar daarna op alle mogelijke manieren moeten overdenken, moeten kunnen opzeggen tot achterste vooraan toe, weet je veel. Maar dat is alleen maar een verbastering van de naam Jehovah, die moet je kennen. En dan niet alleen maar de naam, wat een onzin. Je moet weten wie hij is. Je moet weten wat er in die naam zit. Dat wil zeggen, je moet weten wat er in hem is, die deze naam draagt en die zich bij deze naam heeft bekendgemaakt en die zich onder die naam laat aanroepen. Hij heeft ons zo'n mantra gegeven, ja. En daarover zouden we moeten mediteren. Maar dat is de naam van Jehovah. Ja, zo zit het, hoor. Ik weet wel dat allemaal wat vreemd klinkt. Maar er zit... Kijk, nou ja, hoe moet ik dat netjes zeggen? De Joden gebruiken... De Joden mag ik niet zeggen. Die oude kabbalisten... En dan bedoel ik niet de netten, maar ook de onnetten mee. De tovenaars dus, die gebruikten inderdaad die naam bij alles wat ze maar geregeld wilden hebben. Als er wonderen gedaan moesten worden, als er magie bedreven moest worden, dan ging dat echt niet zonder de naam Jehovah of een variant ervan. En die werd dan geschreven of gedrukt of grafisch uitgebeeld. Daar komen ook die magische figuren vandaan, want het zijn uiteindelijk allemaal uitbeeldingen van Jehovah zelf. Daar weten wij niks meer van. Langzamerhand. Maar daarom was het wel zo. Nou, hoe dat ook zij, die naam, die geheime formule, om het zo te zeggen, die in het begin was, hè, in het begin was het woord, die naam, die wordt bewaard, uiteraard in de tempel. En straks, in de nieuwe schepping, waarvan die tempel een beeld is, daar zal inderdaad die naam alle eer aan worden gedaan. Daar is die naam inderdaad onverbrekelijk. En daar is die naam onverbrekelijk mee verbonden. Bij nader inzien lijkt me dat hetzelfde, maar vooruit maar weer, hè? Ja, daar gaat het om. Het bewaren daarvan. Het is eigenlijk hetzelfde, maar dan loop ik een beetje op de dingen vooruit. Het is eigenlijk hetzelfde als in de tempel bewaren van... Nou, van wat? Wat bewaren ze nou eigenlijk in de tempel? Hier staat de naam. Opdat ik mijn naam al daar tot in eeuwigheid zette. Dan wordt hij dus bewaard. Maar wat bewaart men in de tempel? De wet, ja, de tafelen van de wet, ja. Ja. Maar dat is ook de naam. Maar daar kom ik straks op terug. Ga eerst even verder. 1 Koningen 9 vers 3, dus het heilige van de naam in de tempel. Dan in vers 7, daar staat eigenlijk hetzelfde. 1 Koningen 9 vers 7, daar staat namelijk... Zo zal ik Israël uitroeien van het land dat ik hun gegeven heb... en dit huis, het welk ik voor mijn naam geheiligd heb... zal ik van mijn aangezicht wegwerpen. Dat wil zeggen dat de tempel geheiligd werd, opdat die naam daarin zou zijn. Ook hier staat het negatief. Maar er staat wel degelijk dat de tempel gebouwd was en dus ook geheiligd was, opdat de naam daarin bewaard zou worden. Oftewel, opdat de naam daarin heel bewaard zou worden en dus geheiligd zou worden. Dan ga ik verder naar 1 Kronieken 23. Vers 13. En u begrijpt dus dat de plaatsen die ik nog net gelezen heb, werd weliswaar gesproken over de naam, maar het ging over de Heer zelf. Nou, 1 Kronieken 23, vers 13, daar staat, de kinderen van Amram waren Aaron en Mozes. Aaron nu werd afgezonderd dat hij heiligde de allerheiligste dingen, hij en zijn zonen, tot in eeuwigheid, om te roken voor het aangezicht des Heeren, om hem te dienen en om in zijn naam, tot in eeuwigheid te zegenen. Zodat u maar weer ziet dat die allerheiligste dingen bestemd waren voor deze naam en dus ook tot heiliging van de naam. Deze allerheiligste dingen werden namelijk met deze naam verbonden. Oftewel, deze allerheiligste dingen geven uitdrukking aan de totale inhoud van de naam. Nou heb ik het veel duidelijker gezegd, want het betekent inderdaad dat alle voorwerpen die een rol speelden bij de tempel en bij de eredienst, dat die op een of andere wijze uitdrukking gaven aan verschillende aspecten van de Heer en zijn werk. En dus al die voorwerpen samen zijn heilig, vormen één geheel, worden bewaard door de priesters, door Aaron en zijn zonen dus. Het wordt als één geheel bewaard, omdat het uitdrukking geeft aan de ene ondeelbare naam van Jehovah. Nou, we vinden dezezelfde dingen terug in 2 Kronieken 7. Maar dat is een herhaling van wat we al lazen in 1 Koningen 9. 2 Kronieken 7, vers 16. Waar de Heer dus weer verschijnt aan Salomo en zegt: want ik heb nu dit huis verkoren en geheiligd, opdat mijn naam daar zij tot in eeuwigheid. Dus het huis is geheiligd, opdat de naam daar bewaard zou worden. Opdat mijn naam daar zij tot in eeuwigheid, en mijn ogen en mijn hart zullen daar te allen dagen zijn. En verder ook in vers 20. Zo zal ik hen uitrukken uit mijn land dat ik hun gegeven heb. En dit huis, dat ik mijn naam, of voor mijn naam, geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen. En dat zijn dus dezelfde uitspraken als in 1 Koningen 9. Waarbij de tempel de plaats is waar de naam bewaard wordt en dus geheiligd wordt. De volledige uitdrukking, namelijk het heiligen van de naam, vind je eigenlijk alleen in Jesaja 29. En die schriftplaats werd zojuist al even aangehaald. Jesaja 29. Jesaja spreekt ook over het ontheiligen van de naam, maar dat heb ik maar niet in de gedachte betrokken. Maar in Jesaja 29 staat in vers 22, daarom zegt de Heere die Abraham verlost heeft tot het huis van Jacob alzo, Jacob zal nu niet meer beschaamd worden en nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden, want als zij zijn kinderen, het werk mijner handen, zien zal in het midden van hem, zullen zij mijn naam heiligen en ze zullen de heilige Jacobs heiligen en de God van Israël vrezen. Aardig is dat, dat hier over heiligen gesproken wordt, terwijl de Heer hier een stuk of drie namen meekrijgt. Ze zullen mijn naam heiligen, oftewel, zij zullen de heilige Jacobs, de heilige van Jacob, heiligen. Oftewel, zij zullen de God van Israël, dat is Jacob dus, ze zullen de God van Israël vrezen. Maar hij is één en heeft maar één naam en dat is de naam van Jehovah. En hier staat dat als Israël in de toekomst terugverzameld zal zijn en in het koninkrijk, het eeuwige koninkrijk overigens, in het koninkrijk zal leven in het land, dan zal de naam van Jehovah geheiligd worden in Israël. Maar je moet daarbij bedenken dat het gebeurt in een geheiligd Israël. En Israël zelf, wat niet alleen heilig is omdat het gelovig is, wedergeboren om zo te zeggen, maar het is ook een Israël wat één geworden is, omdat het inderdaad terugverzameld is van onder de heidenen waar zij verstrooid waren. Ze zijn dus één geworden, zijn gebracht in het land. En daar waar Israël één is, in dat ene land, waar de tien en de twee stammen niet meer twee volken zijn, maar één volk. De twee is dus één geworden. Daar zijn de twee helften van de naam van Jehovah ook één geworden. Eigenlijk. Nou leg ik er wat meer in dan er misschien staat. Maar dat komt omdat mijn gedachten die kant op gaan. Ja?
Is dat Jacob? Als Jacob naar de naam van de Heer vraagt, dan zegt schreef de Heer geen antwoord. In
Genesis
32 dus, hè?
Ja, ja. Jacob in Peniel, bij de Jabok. Nee, dan krijgt hij geen antwoord op de vraag, op zijn vraag, met wie hij het genoegen had te vechten. Zoiets vroeg hij toch, hè? Toen kreeg hij geen antwoord en de reden daarvoor is een betrekkelijk simpele, al spreekt hij ons westerlingen niet aan. Het punt is, Jacob moest weten wie het was en hij moest het zelf zeggen. En dat is op zich niks bijzonders in de Bijbelse gedachtegang. Men moet het zelf zeggen. Men moet zelf die naam noemen. Dan laat ik het eenvoudiger zeggen. Men komt tot de Heer en zegt, meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven of zoiets? En dan zegt de Heer, hoe leest gij? Wat staat er in de wet? Dat had de Heer zelf ook al kunnen zeggen wat er in de wet staat. Maar liet het hem zeggen. En daar gaat het om. Men moet het zelf invullen, moet zelf de naam uitspreken. En Israël moet zelf de naam van Jehovah aanroepen. Die wordt niet meer voorgezegd. Die naam kennen ze. Ze hebben hem maar te noemen. En je moet bedenken dat we daar in die geschiedenis te maken hebben met een Jacob die Israël wordt. Zodat het in ieder geval verband houdt, typologisch, met de bekering van Israël in de toekomst. En dat gebeurt inderdaad wanneer zij zelf de naam des Heren aanroepen. Maar echt niet doordat ze eerst vragen wie bent u eigenlijk. Nee, men vindt de naam en men spreekt hem uit. Eindelijk. De naam die men zo lang in de strot heeft gehouden, ja, inderdaad. Maar die dan eindelijk wordt uitgesproken. Dat was wat Jacob daar ook zou moeten doen, feitelijk. Hij moet het zelf uitspreken. Hetgeen trouwens overeenkomt ongeveer met de gedachte die we veel eerder besproken hebben. Namelijk dat je geen enkel woord, of dat je alle woorden die je leest in de Bijbel zelf moet uitspreken. En zelfs moet bepalen hoe je ze uitspreekt. Omdat je zelf namelijk de klinkers erin moet zetten. Het heeft daarna de kerkvoogdij voor je geregeld, of weet dat, de synode, of weet zoiets. De Masoreten hebben dat gedaan, maar dat bedoel ik natuurlijk. De leidslieden van de Joden hebben toen zelf de klinkertekenstrollers en zo, dat we nou allemaal weten wat we moeten geloven en wat niet. He? Begrijpt u dat ik nou met dubbele tang praat? He? Je hebt het nou niet meer nodig, je hoeft het nou niet meer zelf, ze hebben het voor je uitgezocht. En daarna bedrijven wetenschap en zeggen, die heeft gezegd en die heeft gezegd, dat in dat boek, bladzijde zoveel, enzovoort, zoveel is te druk. En dan zal het dus wel waar zijn. In plaats van dat men zelf gelooft wat in de schrift staat en het zelf uitspreekt. Dat is de gedachte. Men moet het zelf doen. En dat was wat Jacob ook moest doen. Vandaar dat de naam soms inderdaad verborgen blijft. En soms heel nadrukkelijk verborgen blijft. Niet omdat men hem niet kent, maar omdat men hem nou maar eens moet aanroepen. De Heer wil zelfs zijn naam wel eens terug horen. Goed. Maar hier staat dat Israël ooit de naam van de heilige Jacobs zal heiligen en ongetwijfeld door hem aan te roepen en zelfs door die naam te prediken. Dat lijkt me duidelijk. En dan heb ik nog maar één schriftplaats in het Oude Testament en dat dacht ik toch aardig compleet geweest te zijn. Dat is in Ezechiël 36. Ezechiël 36, vers 23. En het lees vanaf vers 22, waar staat, daarom zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt, mijn heilige naam, die gij om ontheiligd hebt, onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. En dan stop ik even, want hier gaat het om dat Israël verstrooid was. Maar de naam van Jehovah was als het ware op kabbalistische wijze, maar dat moet je niet verder vertellen. De naam van Jehovah was als het ware geschreven op het volk. Ja, het was Gods volk. Een volk wat genoemd werd bij de naam van Jehovah. Toch? Nou ja, of goed dan Jehovah die genoemd werd bij de naam van Israël, maar dat komt op hetzelfde neer. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar de Heer had zijn naam, zijn stempel gedrukt op het volk. Maar het volk werd verstrooid. All over de wereld, hè? Onder al de heidenen. En dat betekent dat dus ook zijn naam ontheiligd werd. Israël werd ontheiligd, omdat het niet meer één was, maar verdeeld was. In de eerste plaats doordat het twee werd, maar ik had u gezegd, daar kom ik straks wel op terug na de pauze. Het werden 10 stammen en 2 stammen. 10 stammen en 2 stammen. Hè, 2 volkeren. En ze werden verdeeld dus. Dat is al ontheiliging van de naam. Want strikt genomen ben je dan al 2 letters kwijt. Hè? Toch?
Ja, tuurlijk.
Hè? En daarna werd het nog eens verstrooid. Dat de Joden om het 2-stammenrijk. Maar 10 stammen natuurlijk ook. Verstrooid werden onder alle volkeren. Zodat inderdaad de naam van Jehovah ontheiligd werd. En verdeeld werd. Als het ware onder de volkeren. En de Heer zegt, ik doe het niet om jullie. Maar ik doe het om mijn naam. De Heer wil zijn naam terug hebben. En dus verzamelt hij zijn volk weer. Niet ter wille van Israël. Maar ter wille van zijn eigen hele naam. En dat is wat hier staat. Want daar staat, ik was het aan het lezen in vers 22 geloof ik, hè? Ja. Daar staat, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen. De naam in zijn geheel dus, die grote naam, niet de kleine naam, dan was het alleen ja. Er zijn maar twee letters. Maar ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt, en de heidenen zullen weten dat ik Jehovah ben, spreekt Adonai Jehovah, de Heere Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn, of worden. En hoe wordt de Heer dan geheiligd voor de ogen van de heidenen? Wel, doordat hij zijn volk, Israël, verzamelt uit de heidenen. Zodat ze niet meer zullen zeggen, geloofd is Jehovah die Israël verlost heeft uit Egypte, maar geprezen is Jehovah die het volk verlost heeft uit alle volkeren. Dat staat hier niet, maar dat staat ergens anders wel in de profetie. Nou, die gedachte is dat. Dus hier is duidelijk sprake van dat de Heer zelf uiteindelijk zijn naam zal heiligen en zal het doen door Israël te verzamelen. Maar het neemt niet weg dat dat begint bij dat het overblijfsel van Israël zelf de naam des Heeren aanroept. En als hetzelfde naam Israël uitspreekt, zal de Heer zelf zijn naam ook vervolgens heel maken, onder andere door datzelfde Israël te verzamelen. En dat is een tamelijk typologische uitleg, ik ben me dat bewust, maar niettemin is het wel een heel eenvoudige om te begrijpen. Nou, daar laat ik het eerst bij, want het is de hoogste tijd voor de koffie. Wat ik u zojuist heb voorgehouden, was dus niet een zelfbedachte of verzonnen of gevonden verklaring. In principe namelijk was het gewoon de bekende, de enig bekende, Joodse verklaring voor de naam en het heiligen van de naam. Het is een tamelijk kabbalistische verklaring, waarbij onder kabbala moet verstaan worden die vorm van Joodse overlevering die zich specifiek bezighoudt met het woord en eventueel met getallen. Getallen hebben hem de slechte naam bezorgd, maar het gaat om in het algemeen het omgaan met het woord, het verklaren van het woord. En deze verklaring over het heiligen van de naam is natuurlijk een heel letterlijke verklaring in verband met het woord. Namelijk, men schrijft maar de helft, men zou de andere helft ook moeten schrijven. Maar zelfs als de Kabbala dat leert, dan moeten we nog daarbij denken dat men er veel meer mee bedoelt dan dat alleen. En ik heb geprobeerd dat uit te leggen. Het boeit me echter van het hart dat ik de... Wel, ik vind een aardige verklaring en hij bestaat al lang, dus het was wel aardig om hem te noemen. Ik vind het ook zo gek niet, maar ik denk dat er een heel ander aspect aan zit. Ik zal niet vertellen hoe ik daar nog bij kom, maar er zitten een paar haken en ogen aan de verklaring die ik u zojuist gegeven heb. Maar aangezien u ze niet genoemd hebt, zal ik ze nou dus ook zeker niet noemen. Dus nee, vind ik nergens voor nodig. Wat ik namelijk vind als ik de naam op dezelfde wijze behandel, is deze structuur die hier staat, namelijk het steen boven... God, de ene God in de hemel. En we hebben het over die 10 al eens gehad. Die 10 was immers die Jod. Die uitbeelding is van alles wat gestalte krijgt. Alles wat één is. Dat wil zeggen, het begint met een 1 en het eindigt met een 1. En daartussen zit de veelheid. Dat wil zeggen, dat is de hele grondvorm van alles wat is. Het begint ergens, eindigt ergens. En dat is het dan. We zullen het later in verband met de 10 misschien nog wel wat uitgebreider bespreken. Maar deze bovenste 10 spreekt dus over God in de hemel. 10. Dat kan ook niet anders, want het is namelijk zo dat een getal 10 verband houdt met het woord. Dat is het bekende verhaal over in het begin was het woord. En toen God sprak, toen verschenen er dus de zogenaamde 10 woorden. 10 hangt dus altijd samen met het spreken van God. In Genesis 1 trouwens ook, er staat ook 10 keer. En God zeide, het waren 6 dagen, of voor mij 7 dagen, maakt geen verschil. Het is 10 keer God zeide. En met de wet, wel van de wet weten we, de wet is de aanduiding van het hele oude verbond. En dikwijls verstaan we er nog veel meer onder dan alleen het Mosaïsch verbond. Want de tijd daarvoor, die overigens veel langer was, rekenen wordt gemaakt ook maar even mee. Rekenen we ook tot Oud Testament, een oud testamentische tijden. Maar niet in minder wordt samengevat in de 10 geboden. Hoewel de tien worden samengevat in de 1. 1 gebod, maar bij nader inzien blijkt de 1 ook 2 te zijn. Want wat is het eerste gebod? Het ene gebod dus. Dat is in het Hebreeuws hetzelfde, het ene gebod of het eerste is hetzelfde. Wat is het eerste gebod? Gij zult de Heer uw God lief hebben... En naast als uzelf. Zie je? Zijn er dus toch 2, maar het is een alef. Het is één, maar er zitten ook twee kanten aan. Je kunt het van twee kanten benaderen. Maar goed, daar wou ik nog even niet op ingaan. Het gaat om het principe dat in de beginne was het woord. En het woord wordt aangeduid met een 10. En van dat woord wordt dan ook prompt gezegd in Johannes 1. Zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Maar schrijf ik een 10, dan krijg ik inderdaad een uitbeelding van de schepping. Dat was immers gewoon dit verhaal, hè? Het begint met een 1 en het eindigt met een 1 en daartussenin vinden we die veelheid. Kortom, dat woord is helemaal de uitdrukking van al wat komt. Waar er nog bij komt dat dit natuurlijk ook een mond is. Niet te veel, toch, hè? Juist, en nog een paar dingen meer, maar dat zullen we dus maar even bewaren voor de toekomst. Hè? Misschien dat ik het daar nog eens over heb dan. Maar hoe dan ook, die 10 gaat over het woord. En het woord wat voortgebracht wordt, dat is 10. In het begin was het woord, daaruit is de schepping ontstaan, maar het woord was bij God en het woord was God en dit was in het begin bij God. Kortom, dat is die 10 boven. En dat vind ik de beste verklaring. Maar nu gaat het verder. En het woord is vlees geworden, dat heb ik u al verteld, dat betekende dat het woord gestalte krijgt in de wereld. Maar aangezien wij in een dualistische wereld leven, betekent het dus dat als de 10 beneden gestalte krijgt, die 10 was immers beneden, hè? De 10 beneden gestalte krijgt, worden het 2 vijven. Let dan even op, ik trek maar even niks aan van die 6, want die stond er oorspronkelijk ook niet in de alef, hè? Er was alleen een streep en die heb ik hier al staan. Dus de 10 boven en 10 beneden, leg ik uit, is 10 boven, bij God is het woord, en God is het woord. Maar als het woord op aarde komt in een dualistische wereld, dan krijgen we 2 vijven, een linkerkant en een rechterkant. En ze zijn allebei beneden. Deze beide vijven zijn beneden. Let wel, ik had het daar straks over de tweedeling van de naam, waarbij 10 vijf staat voor boven. Dat hebben we er straks verklaard. Maar dat is de verklaring. De bekende, zal ik maar zeggen, de traditionele. Maar er zit een consequentie aan het verhaal, want die beide vijven zijn allebei beneden eigenlijk. En wat dat betekent, wel, los van elke Joodse traditie, kunnen we dat zo zonder meer in één keer zien, wat dat voorstelt. Want als God spreekt, wat gebeurt er dan? Ik heb dat trouwens vorige keer al enigszins gezegd. Dan komt, wat spreekt hij? En dan worden zijn woorden ook opgeschreven, gedrukt in steen. Letteren, in stenen tafelen gedrukt, staat er in 2 Korinthe 3. Waarom ik daar nou weer ben, weet ik niet. Maar goed, dat staat daar ook, hè. Maar er blijken 2 stenen tafelen te zijn. Maar ik weet niet hoe lang u meedraait, maar ik heb echt wel eens een keer in het publiek verteld waarom dat 2 stenen tafelen waren en niet 1. Het antwoord daarop is namelijk, omdat God weliswaar spreekt, maar hij spreekt eigenlijk in tweeën. Ja. Want er is namelijk sprake van een verbond, jawel, maar later blijkt dat er sprake is van zowel een oud als een nieuw verbond. Er komen namelijk 2 verbonden op dat moment. En de tweede hoort bij de eerste. Het is alleen de vraag of men ze inderdaad ziet, of men ze onderscheidt. Zie? Ja goed, de wet kwam tot Mozes en er stonden 2 stenen tafelen. In elke hand 1, in elke 5 dus, hè. Toch? Voor elke vinger 1 van mijn part dan. Maar mocht u dat verhaal niet begrijpen, dan hebben we nog het alternatief. Dat is dat toen Mozes met die ene wet, op 2 stenen tafel, maar die ene wet beneden kwam. Toen gooide hij ze een stuk. En toen zei de heer, nou dan kom er maar weer boven, dan krijg je van mij een nieuwe. Het was nog garantie. Dat klinkt grappig, dat weet ik, maar ik bedoel het helemaal niet grappig. Ik bedoel het heel serieus. Ja. Het was nog garantie. Want onder ons gezegd, maar moet je niet verder. Onder ons gezegd, dat komt toch nooit anders dan dat die 2 stenen tafel stuk zouden vallen. He? Ik zou zeggen, als je meer over weet, komt hij op onze volgende Bijbelstudiedag. Dan zullen we het daar eens over hebben. He? Maar het kon niet anders. Die wet moest wel breken. En dus, Mozes mocht terug de berg op. En hij kreeg een nieuw set stenen tafelen. Die hij moest bewaren in een kist. En later bleek de kist zelfs met goud overtrokken te zijn. En toen was het de Ark des Verbonds. En die werd dus bewaard in de tempel enzovoorts. Zodat bij nader inzien niet het oude verbond, maar eigenlijk het nieuwe bewaard werd in de tempel. En zo is het natuurlijk ook. De tweede stel. Het is 2. God spreekt namelijk maar in tweeën. En zo was het dus met de wet.
Of met het woord van God. Als het woord beneden komt, krijg je 5 en nog eens 5. Een linkse 5 en een rechtse 5.
Wel, de eenvoudige verklaring daarvoor is dat als het woord van God gestalte krijgt, als het woord van God komt in de wereld, dan is het te onderscheiden in een linkse en een rechtsdeel. Het heet allebei 5, want onthoud u nou, ik heb al eens vaker verteld, de 5 heeft te maken met verborgene dingen. Met dingen die niet van deze wereld zijn, maar wel in de wereld komen. Kortom, het gaat over geestelijke dingen, onzienlijke dingen. En wat God ook spreekt, het komt altijd bij hem vandaan, dus het is altijd vanuit de onzienlijke dingen. Het is allebei 5. Ja, niet alleen het nieuwe verbond is 5, het oude ook. En dat zijn ze dus, hè. De linkse 5 namelijk staat gewoon voor het oude verbond en de rechtse 5 staat voor het nieuwe verbond. Maar het vormt een eenheid. Samen is het dat wat God gesproken heeft. Samen is het de 10. En aan één hand heb je niks en op één voet, hoe is het ook weer, op één been kun je niet lopen enzovoort, zo is het ook. Want God spreekt, maar wat hij ook gezegd heeft, en hoezeer we dan ook misschien het oude verbond beschouwen, het nieuwe verbond zit daarin. En later blijkt ook dat het nieuwe verbond gewoon ontleend is aan het oude. Dat wist men niet, misschien ook wel, daar gaat het niet over, maar het was zo. Kijk, toen later de apostel Paulus het nieuwe verbond predikte, en hij deed het als geen ander, mogen we wel zeggen, toen zei hij dat het niet in strijd was met het oude verbond, maar dat het juist was de vervulling van het oude verbond. En dat hij zijn leven lang nooit iets gedaan had wat in strijd was met het oude verbond. Dat zei hij. Toen hij zich verantwoordde voor zijn rechters hier op aarde, zei hij dat. Ik heb niks gedaan wat in strijd is met de overlevering der vaderen. Waarom niet? Je kunt toch zeggen, maar hij predikt toch het nieuwe in strijd met het oude? Nee, het is niet in strijd met, het is de vervulling van. Het is er in overeenstemming daarmee. Het hoorde daar ook bij. Met andere woorden, onder het oude verbond, het leven onder de wet, oftewel zij die onder de wet leefden, kenden slechts de linkse 5. Maar niet de rechtse 5. Ze zagen maar één hand, maar er was er nog één. Begrijp u? Voor hun, zoals het in Jesaja 28 staat, hè, voor hun was de wet gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En als je het woord van God vanuit de linkerkant beziet, en de mens leeft zelf aan de linkerkant, en als je die wet dus aan de linkerkant beziet, dan zie je gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Maar dat is maar de linkerkant. Want de rechterkant van de wet leert dat als een mens gezondigd heeft en de wet heeft overtreden, dat er een mogelijkheid is om verzoening te doen voor die zonde. Oftewel, de wet zelf predikt of illustreert en leert de genade. De wet zelf. Dat is eigenlijk onmogelijk, zou je zeggen, omdat het tegenstrijdige begrippen zijn, maar toch is het zo. Alle instellingen van de wet zijn uitbeeldingen van de genade, oftewel alle instellingen van het oude verbond zijn illustraties van de dingen van het nieuwe verbond. Dat kan ook niet anders, want de linkse hand is een spiegeling van de rechtse hand, maar wel omgekeerd. Het is gespiegeld dus, hè? Het is omgekeerd, het is andersom. Men ziet de dingen dus negatief in plaats van positief. Dat is zo. En de mens, levend in een negatieve wereld, zal ik maar zeggen, ziet dus alleen de negatieve dingen en de rest ziet hij niet. Hij kan ze wel zien, maar dan moet hij zichzelf even buiten beschouwing laten. Ik bedoel dat letterlijk, hij moet zichzelf buiten beschouwing laten. Dat is een van de grote problemen die wij dus kennen met de bestudering van de wet, maar met bestudering van de Bijbel zelfs in het algemeen, dat wij gewoonlijk eerst beginnen onszelf te beschouwen en daarna de Bijbel erin betrekken. Zodat zelfs onze Bijbelstudies dikwijls, ik zeg niet bij ons, maar ik zeg wel dat het veelal gebeurt, dat onze bijbelstudies in werkelijkheid helemaal geen bijbelstudies zijn, maar antropologische studies zijn. Studies namelijk over de mens. Eigenlijk over onszelf. Daar komt het op neer in de praktijk. Dat zou het niet moeten zijn. Men zou moeten beseffen dat het woord van boven komt, en boven komt het meest overeen met rechts. Boven kennen we niet, maar rechts kennen we wel. Dus we zouden het van de rechtse kant moeten bestuderen. En dan zullen we zien dat de wet één grote uiteenzetting is over de genade van God. Ja. En hoewel de wet dus op zich een bediening des doods is, blijkt het een leer te geven over leven. Dan ben ik weer in 2 Korinthe 3. Ik was echt niet met opzet. Maar dat is 2 Korinthe 3. De wet is in de bediening des doods, maar de wet zelf geeft de illustratie van de bediening des geestes en des levens. Dat wil zeggen van het nieuwe verbond. Maar dat is de rechtse vijf. En misschien dat hij nou een beetje verzoend raakt met de gedachte dat in bijvoorbeeld Johannes 4 en ook in Johannes 5, als ik me goed herinner, sprake is van een vijf, terwijl het de aanduiding is niet van de genade als zodanig, maar van de wet. Ja, niet de bedeling van de wet, hou me ten goede, niet de bedeling van de wet, maar wel van de wet als zodanig. En ik bedoel dit, er was een Samaritaanse vrouw van wie gezegd wordt dat ze 5 mannen gehad had. Gehad had, dat wil zeggen, het was er niet meer, het was allemaal falikant misgelopen, maar dat is het leven onder de wet. Israël, de vrouw, levert onder de wet, onder de 5 dus, uitgebeeld als 5 mannen, maar 5 mislukte huwelijken dus. Het was een uitbeelding van het mislukken, als het ware, van het oude verband. Van de wet als zodanig, van een leven onder de wet. Die schimbediening des doods, in tegendeel. Zie. En later in het volgende hoofdstuk vinden we diezelfde 5 terug in, in het ziekenhuis, waar een hele menigte van zieken lag in 5 zalen. Zuilengangen, zegt men dan, maar dat is hetzelfde, hè? Dat is een zaal. 5, dat is de wet. Een bediening des doods. Die mensen lagen daar te wachten op de dood. Kon wel 38 jaar duren. Maar niettemin, het was een bediening des doods daar. Toch 5. Dan kun je wel zeggen, 5 is genade. En dat kan ik ook zeggen. Dan zeg ik, ja, dat komt tot in de wet de genade geïllustreerd wordt. Zo is het natuurlijk ook. Maar niettemin, de wet is de linkse 5. En een bediening des doods. Wij moeten de rechterkant van de wet kennen. En dat blijkt een bediening des levens te zijn. En samen is het al wat God gesproken heeft. Maar in dat al ligt natuurlijk de nadruk op de genade Gods, Gods weg tot verlossing enzovoorts. De nadruk op het woord waardoor de dingen tot stand komen. En de ellende is dat tegenwoordig, nou laat ik het anders zeggen, dat diegenen die onder de wet leven, de gedachte hebben, kennelijk, dat het woord van God altijd een bediening des doods is. Want ze gaan eronder gebukt. Ze worden erdoor veroordeeld. God heeft gesproken, maar had hij het maar niet gedaan. Zie? Dat kan natuurlijk nooit zo zijn. En ik ben er ook niet mee door te zeggen, maar er is ook een andere kant. Want aan de andere kant is het een bediening des levens. Het moet veel verder gaan en zeggen, nee, in zijn geheel is het een bediening des levens. Samen is het namelijk één. Begrijp je me goed? Een nieuw verbond bestaat niet als er geen oud verbond is. Nee, nou ja, laat ik het dan illustreren. Als het nieuwe verbond gepredikt wordt en onderwezen wordt in dus het Nieuwe Testament, maar dat is hetzelfde, hè? Als dat onderwezen wordt, dan wordt het gebaseerd niet zozeer op de beloften die God gedaan had, hoewel dat ook gebeurt, maar het wordt veel meer gebaseerd op de instellingen van de wet zelf. Kijk, het is mijn onderwerp niet, maar kijk, het nieuwe verbond is natuurlijk gebaseerd op de belofte die God aan Abraham gedaan had. Moet ook beschouwd worden als de vervulling van die belofte. Dat is zonder meer waar. Maar in het Nieuwe Testament wordt daar maar weinig aandacht aan besteed verhoudingsgewijs. Het wordt wel gezegd dat het de vervulling is van de belofte aan Abraham, maar niet zo geweldig veel. Wat veel meer wordt uiteengezet, waar veel meer hoofdstukken aan gewijd worden, is aan het verschijnsel dat de nieuwtestamentische waarheden gebaseerd zijn op de oudtestamentische instellingen. En dat diezelfde instellingen die onder het oude verbond, dus onder de wet, een bediening des doods waren, diezelfde instellingen blijken onder het nieuwe verbond een bediening des levens te zijn. En dan loop ik een beetje op de dingen vooruit. Want wat ik nou sta te vertellen, is dat inzettingen die op zich negatief zijn, in feite een positieve betekenis hebben. Daar hebben we dus de volgende Bijbelstudiedag over, dus 28 januari 1989. Dus erbij zeggen, want je weet hoe lang zo'n band meegaat, hè? Over negatieve typen. Negatiepen noem ik dat maar voor het gemak. Over dingen namelijk die in het Oude Testament zonder meer negatief zijn en door de wet veroordeeld worden, maar die, wanneer men ze van de rechterkant bekijkt, en dat is de enige goede kant zoals u bekend is, hè, wanneer men ze van de rechterkant bekijkt, blijken ze zeer positief te zijn. En daar gaat het om. En dat is precies de manier waarop het Nieuwe Testament verklaard wordt. Anders gezegd, het hele Nieuwe Verbond is gebaseerd op die inzettingen van het Oude. En dat niet alleen, maar zelfs op alle gebeurtenissen die onder het oude hebben plaatsgevonden. Ja, dan zal ik er een, de meest elementaire geven die er is. Een voorbeeld dus van negatieve dingen als beeld van iets positiefs. Die is uit Romeinen. Laat ik het nou eens opzoeken. Een heel bekende, Romeinen 5 dus. Nou, dan neem ik maar vers 15. Maar ja, toch is dit het hart van het evangelie hoor, Romeinen 5. Romeinen 5 vers 15. Daar staat, doch niet, en dat op zich is al een omstreden uitdrukking, want die begrijpt men niet. Maar er staat, doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Lees langzaam, hè. Gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Maar dat is een tegenstelling. En er staat, het is gelijk, of niet? Nou, dat staat er ook niet. Er staat, doch niet. Hè? En dan zitten we in de problemen. Is het nou wel of niet gelijk? Doch niet. Gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Is het nou wel of niet gelijk? En het punt is, allebei, het is gelijk, maar gespiegeld. Heb ik hier niet eens een keer die sinus op het bord staan schrijven? Daar heb je een mooi beeld. Jawel, de benedenkant, de negatieve golf, de negatieve helft van de golf is gelijk aan de positieve helft. Alleen ze komen niet gelijktijdig en ze zijn gespiegeld, maar ze zijn gelijk. De een is negatief, de ander is positief, maar ze zijn gelijk van vorm. Dat is wat hier staat, namelijk de misdaad komt overeen met de genadegift. Alleen de misdaad is negatief, het ander is positief en dus heet het doch niet. Laten we zeggen, het is omgekeerd evenredig, als u dat dan misschien meer zegt in wat meer wiskundige termen. Maar dat is precies hetzelfde hoor. Het is evenredig, maar omgekeerd. En dat is wat hier staat. Want er staat, want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods. En de gave door de genade, die is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En de gedachte daarbij is dat door de ene misdaad velen gestorven zijn en dat door de ene genadegift velen leven zullen. Zodat de zonde van Adam, nee laat ik het anders zeggen, de misdaad van Adam was zonde, gewoon zonde. En zonde is ongeloof, gewoon ongeloof, het loslaten van het woord van God. Alle andere dingen komen daaruit voort, dus dit is het, zonde is ongeloof. En de genadegift Gods, dat is Christus. En hoe komen we aan de Christus? Door geloof. Zodat je nou moet zeggen dat het ongeloof van Adam, en dus de misdaad van Adam, een type is van het geloof van Jezus Christus, oftewel van zijn rechtvaardigheid. Heb je dat? Ik noem dat twee tegenstellingen gelijk, maar het is hetzelfde. De ongeloof van Adam is een type van het geloof van Jezus Christus, die per slotverrekening de laatste Adam is. Oftewel, de misdaad van Adam is een type van de rechtvaardigheid van Christus. Alleen het een was negatief en had even zo grote negatieve gevolgen. En het ander was positief en had even zoveel positieve gevolgen. Nou, dat is het. Een schitterend voorbeeld van een negatief type. Hè? Ja, omgekeerd beeld, maar dat is heel gewoon hoor, voor een beeld en voor een type, voor een typos, voor een vorm of een mal waarmee iets gemaakt wordt. He? Voor een matrijs, zullen we dat woord eens gebruiken? Het ene is positief, de ander is negatief. He? Dat is een heel normale zaak. Nou, dat vind je in de Bijbel ook terug. En uit Romeinen 5 is dat redelijk bekend. Maar veel minder bekend is natuurlijk dat in het Oude Testament talloze van zulke zonden, misdaden voorkomen die als type opgevat omgekeerd evenredig zijn met zoveel zegeningen die onder het nieuwe verbond gegeven worden. Maar het een is links, het ander is rechts en het links is omgekeerd van het rechtse. Want u weet, links is waar de duim rechts zit en rechts is waar de duim links zit of zoiets. Nou, ik bedoel gewoon te zeggen, die twee handen zijn toch gespiegeld? Moet ik ze zo houden? Kan ook, hè? Naar buiten. Zie? Het punt is dus dat het oude verbond in zijn geheel kan opgevat worden als negatief. Namelijk een bediening des doods. Terwijl het nieuwe verbond in zijn geheel een bediening des levens is. Nou, daar gaat het nou om. Wat ik dus gewoon bedoel te zeggen nu, is dat als God die woord is en die dus tien is, als die zich openbaart naar de aarde, blijkt de tien verdeeld te worden in 2x5. Dat wil zeggen, God spreekt tweemaal op twee verschillende wijzen. Twee verschillende omstandigheden. Eenmaal onder het oude verbond. Wat is vijf? Het komt van de onzienlijke God. Het komt van buiten deze wereld. Of erin, hoe je dat maar zegt. Maar in ieder geval van boven deze wereld. Dat is vijf. Maar tweemaal, dat geldt voor het oude verbond en het nieuwe. Beide is een verbond waardoor God gesloten werd. In principe met Israël, maar in ieder geval met een volk van gelovigen, zal ik maar zeggen. En toch staat het tegenover elkaar. En de fout die men maakt, is dat men alleen de linkerkant bekijkt, omdat men zelf nou eenmaal per definitie links leeft. Zie? En men ziet dus het woord van God alleen als een verzameling instellingen. En dan neemt hij van daar, zoek je het woord godsdienst of religie op, en dan ziet hij precies wat men daaronder verstaat. Een verzameling wetten en leefregels waaraan men zich heeft te houden, dus godsdienst. Maar dat is links. Want de rechtse kant is de kant die zich aan de linkerkant spiegelt. Die dus precies omgekeerd is. Die niet een bediening des doods is, maar die een bediening van leven is. Maar die rechtse kant, die kunnen we zien, kunnen we waarnemen, omdat hij afgeleid wordt uit de linkse kant. Ik heb jaren geleden een verhaal opgehangen over parallellen en analogieën. Ontleend aan de illustratie van de spoorrails. Als de linkse rail naar links gaat, gaat de rechtse rail ook naar links. Jawel, dat kan. Maar ik geloof dat ik het toen ook al bij verteld heb. Dat het ook net andersom kan. Alleen is het geen spoorrails meer dan, lijkt mij. Dat als de linkse lijn afbuigt naar links, dan kan het ook wezen dat de rechtse lijn afbuigt naar rechts. Maar in dezelfde vorm. En dan ontstaat een negatieve parallel. Dus zal ik maar zeggen, ik weet niet of dat een goede term is. Maar er ontstaat een hoe moet ik dat zeggen? Het tegenbeeld. Ja, er ontstaat wel een sporing. Dat is heel goed, ja. Nou ja, dat zei ik al. Een spoorrails kan het natuurlijk nooit meer zijn. Maar het is toch een type. Omdat het dezelfde structuur, dezelfde vorm vertoont. Nou, dat is het verhaal van die spiegeling. Wij hadden trouwens in de pauze nog even over allerlei occulte zaken. Dat gebeurt hier wel meer. En toen hadden wij het over dat in zoveel zogenaamd bijgeloof, oude overleveringen en zo, dat daar zoveel op zich volkomen juiste waarheden in uitgedrukt worden. Met name ook hadden we het over dat spiegelen. Een van de bekende dingen die kabbalisten doen als ze het negatief toepassen, is de naam achterstevoren schrijven of ondersteboven schrijven. Dat wil zeggen, gespiegeld. En het is dan een kwaad teken. Daarmee brengt men kwaad teweeg, is de gedachte. Maar dat is ook de reden waarom men zegt dat je niet in de spiegel moet kijken, want dat brengt ongeluk. Want daar zie je jezelf ook, zie je jezelf verkeerd om. In een andere wereld. En dus negatief is de gedachte. Dus brengt het ongeluk. En daarom ontleend is er nog een andere gedachte. Namelijk de gedachte dat je van de ene wereld in de andere overstapt via de spiegel. Dat je er namelijk doorheen stapt. En dan in een andere wereld terechtkomt. Was dat ook niet zo met Alice in Wonderland of zoiets? Weet ik niet meer. Ja? Bij heer Bommel zeker. Ja, zeker. Zeker. Natuurlijk. Dat is ook zo. Je ziet, er is toch nog cultuur aanwezig hier in de zaal. Ja. Maar inderdaad, dat is die andere wereld. En men schijnt dan te weten, dat die gedachte is meestal ontleend aan dat wij hier in de linkse wereld leven, dat is terecht. En in de spiegel stapt men de rechtse wereld in. Een veel idealere wereld. En zo is het ook eigenlijk. Maar zo is het. Oude verbond is namelijk een spiegel. Een afschaduwing. Men ziet via de spiegel immers krom. Men ziet het verkeerd om. Het licht wordt afgebogen. De gedachte kent u toch, hè? We leven in een wereld waarin het licht wordt afgebogen, waardoor we alles verkeerd omzien. Zo kun je het ook zeggen. En zo is het met de wet. Men ziet het verkeerd om. Men beschouwt het als een handleiding over de aard en wezen van de mens. Terwijl het in werkelijkheid een uiteenzetting is over het aard en wezen van God. Maar die staat aan de andere kant van de streep. En dus ziet men de dingen gespiegeld. En dan zijn we weer terug bij dat de letters geschreven worden niet op de lijn, maar hangend aan de lijn. Dat is ook gespiegeld dus, in zekere zin. En niet van links naar rechts, maar van rechts naar links, want dat is ook gespiegeld, in zekere zin althans. Nou, die gedachte moet je moet je daarbij vasthouden. Het oude verbond is de linkse kant, het nieuwe verbond is de rechtse kant en het oude is een spiegeling van het nieuwe. Maar je moet erbij bedenken dat het nieuwe verbond ook wordt uiteengezet in de schrift, niet op zichzelf staand, maar altijd ontleend aan de illustratie ervan in het oude verbond. Zodat die rechtse kant, die bestaat dan niet eens als de linkse kant er niet is. Er is geen nieuw verbond als er geen oud is. De termen zelf zijn trouwens ook duidelijk genoeg. Hè. Je kunt geen nieuwe hebben als er niet een oud is. Hè. Maar ik bedoel het natuurlijk veel dieper. Het nieuwe verbond zelf is ontleend aan de uitspraken in het oude verbond. Nou goed, aan oud-testamentische profetieën dan. Maar dat niet alleen. Niet alleen maar dat. Niet alleen maar van onder het oude testament is beloofd dat er een nieuw zou komen. Dat is alleen voor ons westerlingen. Die kunnen dat nog net begrijpen. Maar het gaat veel dieper, namelijk dat alle inzettingen van het oude verbond zelf illustraties zijn van het nieuwe. Als ik alleen maar noem die hele kwestie van het priesterschap, hè, waar ik me toch ook al mee bezig had de laatste tijd. Nou, dat is één grote illustratie van het nieuwe verbond. De priesterschap naar de ordening van Aaron is een type van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, het nieuwtestamentische priesterschap dus. Zo zit het gewoon. Alle inzettingen in de tempel zelf trouwens, de tabernakel, de offers, al wat er maar mee samenhangt, is allemaal één grote illustratie van het nieuwe verbond. En daarbij blijkt bovendien dat men wat beter zou moeten leren hoe dat zit met negatieve typen, want we moeten nou eens een keer ophouden te verklaren dat als het offerdier sterft, dat het een beeld is van de dood van de mens, want dat is het niet. Nee, dit is een beeld van zijn wedergeboorte. Van zijn stappen door de spiegel. De andere wereld ingaan en het opstijgen tot God is van leven. Dat is nou, ik kom er wel eens op terug. Maar zo is het. In die zin zijn alle offers dus eigenlijk negatieve typen. Omdat wij er aan de linkse kant alleen maar de dood in zien. Terwijl het in werkelijkheid is het overgaan uit de dood in het leven. Maar dat wat bij God dood is, dat is het leven hier op aarde. Dat zien wij ten onrechte als leven. Vandaar, wie zijn leven hier zal willen behouden, zal het verliezen, want het is geen leven, het is de dood. Het is het leven in de linkse wereld. In de wereld waar, een linker wereld dus eigenlijk ook. Hè? Men zal moeten overgaan uit het linkse naar het rechtse. En vandaar, dat doet Gods rechterhand, maar daar zijn we vorige keer ook al mee geëindigd.
Als het niet zo dat, in de Hebreeën, dat is ook afgesproken, maar de wet hebben de schaduw der toekomende goederen.
Dat is Hebreeën 10 vers 1. Ja, heeft een schaduw van toekomende goederen. Dus een manier om het te zeggen. Als de wet een schaduw is of heeft van toekomende dingen. En niet het ding zelf is, hè, want dat staat er dan bij. Dan betekent het toch in ieder geval dat die wet staat aan de linkerkant. Want het is de kant van de duisternis. Hoezeer een schaduw dan ook een omtrek geeft van dat wat gaat komen. Het is duisternis. En het is dus links, het is dood. Al ging ik ook door een dal van diepe duisternis. En dan zeggen we, leven onder de wet was schaduw, hè. Maar een dal van schaduw des doods. Dan kun je zeggen, de wet heeft de schaduw van toekomende goederen. Het staat in Hebreeën. Want het is positief bedoeld. Want wij leven inmiddels onder de toekomende goederen. We kunnen de schaduw dus wat dat betreft vergeten. Maar aan de andere kant, het leven onder de wet is in feite een leven in de schaduw. En dus in de duisternis. En dus in de dood en de wet is een bediening des doods. Nou, dat is het verhaal, zodat ik vind dit een veel beter verhaal. Het heel maken, het heilige van de naam van God, houdt dan in dat we niet blijven stilstaan bij de uiterlijke, de linkse kant van wat God gesproken heeft, maar dat we ook de rechtse kant bezien.